Wij gaan vanavond niet zo'n heel groot stukje behandelen, maar inhoudelijk is het wel een van de bekendste stukjes van de Bijbel. 2 Petrus 1 vanaf vers 12. En daar vinden we die prachtige woorden over het profetische woord, waar we vanavond ook over na gaan denken, maar we gaan eerst het lezen. Dus 2 Petrus 1 vers 12 tot en met vers 21. Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u door herinnering op te wekken, daar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Ik zal me echter beijveren dat u zich ook telkens na mijn heengaan deze dingen kunt herinneren. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Weet dit eerst dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Tot zover. Ja. De lezing uit het woord. Ja, we lezen hier over een oude apostel. Een man die aan het einde van zijn leven gekomen was. En dat is eigenlijk een beetje parallel met Paulus in de tweede brief aan Timotheus. Die ook aan het einde van zijn leven was gekomen. En allebei, en ook overigens Johannes, die de openbaring schrijft, hè, daar hebben we uitgebreid over nagedacht, ook aan het einde van zijn leven gekomen. En alle drie zijn ze er vurig op gebrand om, zodra de apostelen van het toneel verdwenen en zij dus bij de Heer zouden zijn, dat zij hun testament zouden nalaten aan de gelovigen die na hen zouden komen. En dat lezen we dus zowel in 2 Timotheus als in 1 Johannes, als in deze brief. En als je elke tweede brief van het Nieuwe Testament bekijkt, dus 2 Korinthe, 2 Thessalonicenzen, 2 Timotheus, 2 Petrus, 2 Johannes, al die brieven zijn van waarschuwende aard. En dat heeft te maken met het feit dat nadat de apostelen van het toneel verdwenen, het verval gelijk is ingezet. En dat wordt door heel weinig gelovigen nog serieus genomen. Ik was van de week op een conferentietje voor jonge mensen. En daar was een andere meneer. En die meneer die verkondigt de leer dat God een krachtig werk aan het doen is in de gemeente, in de kerk. En dat wij geroepen zijn om het koninkrijk in de wereld bekend te maken, zichtbaar te maken. Nou, dat is dus eigenlijk een beetje het tegenovergestelde als wat Petrus zegt. Het is niet zo dat er geen opwekkingen zijn, het is gelukkig wel. Maar het algemene beeld van het Nieuwe Testament is dat wij moeten vasthouden aan het woord, alle tweede brieven, hè? Want, nou, 2 Korinthe, er zijn mensen die zich voordoen als valse apostelen. 2 Thessalonicenzen, er zijn mensen die zeggen dat de dag van de Heer al aangebroken is. Die ons onrustig of bang willen maken. 2 Timotheus, Er zijn mensen die zullen in de latere tijden de gezonde leer niet meer verdragen. Maar ze zullen zich leraars bijeenvergaderen die het gehoor strelen. Ze zullen hun oor van de waarheid afkeren. En ze zullen dat onderwijs wat hun begeerte bevestigt, dat zullen ze gaan volgen. 2 Johannes gaat over de leer van Christus, die niet meer gebracht wordt. De leer van Christus. En in 2 Petrus gaat het vooral over de valse leraars. Nou, wat zijn nou precies valse leraars? Dat moeten we wel duidelijk hebben. Nou, dat lezen we even in hoofdstuk 2. Daar gaan we de volgende keer wel ook nog op in. Maar als Petrus in vers 21 van ons hoofdstuk vanavond heeft gesproken over profeten en over profetie, mensen die door de Heilige Geest gedreven gesproken hebben, dan zegt hij in hoofdstuk 2 dat er ook valse profeten zijn. Dus je hebt mensen die worden gedreven door de Heilige Geest en je hebt mensen die worden gedreven door Satan. Maar beiden bevinden zich in het volk, Israël in dit geval. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1... Er waren echter ook valse profeten onder het volk, dat is Israël, zoals er ook onder u, dat is de gemeente, hè, hoewel dat nog Joods getint was, valse leraars zullen zijn. En wat is nou het kenmerk van een valse leraar? Een valse leraar, staat er ook gelijk achter, die zullen verderfelijke sekten. En dat woord, dat wordt gebruikt voor iemand die ingewijd was in de hoogste mysterieën, sekten van de heidense godsdienst. Dus een sekte is een leer, een leerstuk, wat afleidt van de Heer Jezus. En dat is een valse leraar. Een valse leraar brengt in de gemeente een bepaalde leer, waardoor mensen zich daarmee bezig zullen houden, de leraar zullen volgen en zich zullen afkeren van wie de Heer Jezus is. Terwijl een leraar, die 2 Korinthe gaat daar vooral over, hè? Hoe herken je nou eigenlijk een persoon die namens God spreekt? En dan zegt hij ook van in 2 Korinthe 3, zegt hij van, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ja? Maar de valse leraars brengen je weer onder de wet. Breng je weer onder een juk. En sekten zijn er vandaag natuurlijk legio. Hè? En het begint eigenlijk soms ook al bij mensen die geen valse leraars zijn, maar wel de geest, de sfeer hebben van sectarisch onderwijs. En dat zijn mensen, daar moet je eigenlijk wel een beetje voor oppassen, die kunnen best wel broeders of zusters zijn, maar die hebben altijd de nadruk op één specifiek thema. Als je bij hun onderwijs komt, gaat het altijd over de doop, het gaat altijd over de opname, het gaat altijd over, nou ja, noem maar iets op. Maar iemand die door de Heere God gebruikt wordt, heeft het hele woord van God en heeft niet een specifiek onderdeel wat hij voortdurend benadrukt. Hij of zij zal altijd tot Christus leiden in het onderwijs. Maar iemand die een beetje afwijkt, zal altijd één element eruit liften. En het gaat altijd over de juiste vertaling. Het gaat altijd over, nou ja, je kunt het allemaal wel verzinnen, hè?
De doop bijvoorbeeld.
De doop. Ja. Nou, vandaag gaan we zo meteen nog wat citaten van zien. Heb ik wat zitten snuffelen op de website preterisme.nl.
Oh ja.
Nou ja, daar word je toch heel verdrietig van. Ja. Maar dat is wel een voorbeeld van alleen, we gaan het alleen maar daarover hebben. Alles, niks klopt. Hè, wat iedereen roept, maar nou ja. Dus, maar valse leraars, dat is nog een kenmerk. En dat maakt een leraar vals, en dat staat erachter. Er staat dat ze de meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen. En dat is een kenmerk. De meester is de Heer Jezus. En nou moet je even proberen dat goed je voor te stellen, maar zij zullen hem verloochenen in hun leven. Niet met hun woorden. En dat is het verleidelijke. Ze zullen altijd over de Heere God of over de Heer Jezus mooi kunnen praten. Maar met hun leven in hun praktijk verloochenen ze hem. Nou, dat ben ik in mijn bediening al een paar keer tegengekomen. Daar sta je soms echt versteld van. Dat je denkt, hé, hoe kan dit? Nou, het meest recente voorbeeld is natuurlijk T.B. Joshua. Hè? Mondvol over de Bijbel, over de Heer Jezus. Maar met zijn daden verloochende hij de meester. En we zijn natuurlijk allemaal niet volmaakt. Maar de meester verloochenen, dat betekent echt dat je zijn onderwijs, zijn geboden, met voeten treedt. En daarvan zegt Paulus ook in 2 Korinthe hoofdstuk 11. Ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid, maar het einde zal zijn naar hun werken. En aan de vruchten herken je de boom. Maar het is niet altijd direct zichtbaar. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat er was een keer een man, ik zal geen namen noemen, maar die had ook, zei ook een bepaalde bediening te hebben. En hij had altijd hele bijzondere verhalen en getuigenissen. En heel veel mensen kwamen bij hem voor pastorale hulp. En zo ook dus ik een keer. En ik merkte toen dat in de gesprekken die ik met hem had, altijd regelmatig de nadruk op het seksuele kwam. Grapje hier, opmerkingetje daar. In het begin denk je nou, hè, een beetje raar. Maar naarmate ik hem vaker ontmoette, werd dat steeds meer. Ik dacht van, wat gek. Dit soort dingen zeg je toch niet? Totdat ik op het punt kwam, dacht van, nou, het gaat zo vaak daarover, dat ik hier afstand van neem. Want het kan niet anders. Waar de mond, waar het hart vol van is, stond de mond van over. Ik ken natuurlijk heel veel bijbelleraars, vrienden van mij, kennissen, maar die zullen dat nooit zeggen. Die hebben nooit zoiets horen zeggen. Zoiets raars. Dus nou ja. Dat is dus wat ik bedoel. Het zit hem in de dingen die je leert kennen als je zulke personen wat beter kent. Nou, een ander voorbeeld is van een man die ik ook redelijk goed gekend heb. En die ook, ja, hele indrukwekkende preken kon houden. En laatst toen ontmoette ik hem weer. En nou, hij was gescheiden. En niet meer in de bediening. En nou ja, er waren nog andere dingen dat ik dacht van, hé, wat is dit? Hoe kan dit? Maar ja, ik zal nog maar niet verder gaan. Maar het bleek dus dat hij ook een aantal dingen in zijn leven niet op orde had. En zo heb ik dat vaker meegemaakt. Echt vaker. Dus probeer te ontdekken. Punt 1. Is iemand die het woord brengt, iemand die naar de Heer Jezus leidt, maar die ook het hele woord van God verkondigt en niet alleen maar één stokpaardje heeft? En is iemand ook betrouwbaar in zijn handelen? Dus is hij ook betrouwbaar en zijn er geen rare dingen die ineens naar buiten komen? He, want dat is de meester verloochenen. Dus daar waarschuwt Petrus in deze brief voor. En dan zegt hij, zorg nou, hoofdstuk 1, dat hebben we de vorige keer gezien, dat jij geestelijk groeit. Dat je bij je geloof de deugd voegt enzovoort. Dat hele rijtje van die 7 aspecten, weet je nog, de vorige keer. Zorg nou dat jij niet je laat misleiden en meeslepen door allerlei verkeerde leringen. Maar zorg dat je gewoon dicht bij de Heer Jezus blijft. Dat je waardig de Heer wandelt. En waardig de kostbare en zeer grote belofte van vers 4. Want de Satan is gekomen en heeft de dolik tussen de tarwe gezaaid. En soms is het uiterlijk niet goed te zien, is dat nou tarwe, is dat nou dolik? Lijkt precies op elkaar. Maar zodra er moeilijkheden komen of je leert iemand goed kennen, dan blijkt wel of iemand tarwe is of dolik. En dat kan soms echt heel schokkend zijn. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben meegemaakt hoor. Maar soms denk je van, ik ken iemand. En dan blijkt toch dat daar een slang achter zit. Dus dat is echt soms heel erg schokkend. Maar dat is wat de schrift voorspelt.
Hè? Ja, toch is het niet altijd zo duidelijk hoor. Soms schijnen ze ook zo goed bijbelse dingen zeggen. En dan denk je, nou oké, weet je wel. En dan is het toch.
Ja, maar als je goed kijkt, als je goed oplet, dan zie je toch wel, is iemand bezig met mensen achter zichzelf aan te trekken? Ja. Of is iemand bezig mensen bij de Heer Jezus te brengen en zichzelf helemaal buiten beeld te houden?
Dus nou, dat vind ik wel een goede eindpunt. Ja.
Kijk, als iemand zijn eigen kerk heeft en zijn eigen bediening met zijn eigen naam en zijn eigen dit, dan moet je al denken, maar beetje wankel dit.
Ja.
He, een ander ken ik bijvoorbeeld van dat zo'n kerk of zo'n gemeente altijd alleen maar naar die ene persoon luistert.
Ja.
Terwijl er zijn zoveel leraars, dan weer die, dan weer die. Dat is veel, dat is gezond.
Maar volgens al niet.
Wat zei je?
Maar pauze.
Ja. Dus als wij groeien, en daar eindigt vers 11 mee, dan zal de Heere God ons rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Christus Jezus verlenen. Dus wat wij als verantwoordelijkheid hebben, is ons bezig te houden met de waarheid. En de leugen zal dan op ons afketsen. Wij hoeven niet alle dwalingen te kennen en alle verschrikkelijke stromingen in Nederland. Kijk, ik word er soms mee geconfronteerd. En ik probeer er altijd eventjes kennis van te nemen. En denk, oh ja, nou, dan laat maar weer. Nee, maar soms komt het op je pad, hè. Maar goed, wat ik gemerkt heb, is als jouw hart verbonden is met de Heer Jezus en je echt een diepe verbondenheid met hem hebt en het woord, dan proef je al in het begin al gelijk van, nou, dit is niet oké. Okay. Ik voel me hier niet fijn bij. Het past niet bij wat ik ken vanuit de schrift. Nou, en dan laat je dat gewoon rechts liggen of links.
Nou, tenzij mensen daar naartoe zien gaan en die daar verbaasd.
Ja, dat is een ander verhaal.
Die
tuurlijk.
Die moeten degelijk kennis hebben van wat er gezegd wordt.
Ja. Dus, ja. Red anderen door hen uit het vuur te rukken, zegt Judas. Dus soms moet je mensen echt rukken uit het. Maar het is tegenwoordig zo lastig. Het gebeurt gelukkig wel dat mensen zich soms bekeren van een totaal verkeerde leer. Maar het is niet, het komt niet heel vaak voor. Ik ben natuurlijk zelf een voorbeeld van. Maar door de genade van God gebeurt het gelukkig nog wel. Ja?
Ik ook.
Oh, ja, ik weet jouw verhaal. Ja. Ja. Maar soms is het ook een fase, hè? Dat mensen even erin zitten en dan later komen ze er tot de conclusie.
Oh, alles nog mooi en interessant. Ja.
Maar wat ik van net voordat ik de opname begon vertelde over dat gesprek, dan valt me echt op van dat mensen gewoon echt niet willen kijken naar wat er gewoon. Het is niet eens ingewikkeld wat er staat geschreven. Dat zul je zo meteen bij het preterisme ook zien. Ja. Er worden dingen geroepen als je niet heel stevig staat in je schoenen. Denk je, ja, ja, klinkt goed.
Ja, dat komen de laatste dingen.
Ja, dat
dingen. Nou, wat ik toen een keer hebte, weet je wel. Oh, ja. Dan zegt hij van, ja, maar een heel klein beetje is niet erg, zegt hij.
Ja, een heel klein beetje is niet erg, zegt hij.
Daar zei Adi van, maar een klein beetje.
Een klein beetje gif is geen gif, zei ik toen. Heel hij bedoelde eigenlijk een klein beetje zuurdeeg, zuur, maar het hele deeg zuur. Maar ik kon er niet op komen, dus toen zei ik, kan.
Dat is ook een goed voorbeeld.
Maar ja.
Nou, Petrus zegt in vers 12, daarom ben ik er altijd op uit. Dus waarom? Nou, omdat hij graag wil dat zijn schapen, hij was immers geroepen om de kudde te hoeden en te weiden, dat zij rijkelijk de ingang zouden krijgen in het koninkrijk. Dat zou ook op zijn konto komen. Want hij is daar verantwoordelijk voor. Ja. Niet dat hij daar nou geëerd mee wordt, maar hij zou daar wel tot eer van de Heer kunnen zijn. Hij zegt, daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren. En dat is een belangrijk woord. Want wij als mensen moeten voortdurend hetzelfde horen. We moeten herinnerd worden. We kunnen nooit denken van, nou ja, ik snap het nu, ik weet het nu, ik begrijp het nu. Nee, Gods woord is levend, maar we moeten er elke keer mee bezig. We moeten elke keer hetzelfde horen. Hoe zit het ook weer? Oh ja. En hoe vaker je het hoort, hoe dieper het verankerd raakt in je hart.
Dan wordt het eigen.
Dan wordt het je eigen, ja. Dat klopt. Want hij zegt ook, hoewel u ze weet en bevestigd bent. Nou, dan zou je toch zeggen, als ik iets weet, hoef ik niet nog een keer te horen. Zo werkt het in de normale wereld wel. Hè? Als ik een wiskundige formule ken, dan hoef ik het niet nog een keer uitgelegd te krijgen.
Dat is net met de weg van Jozua. Overdenk mijn leefregels en wetten dag en nacht. Dat was in Jozua 1.
Klopt, ja.
Dat heb ik 3 keer verteld.
Ja.
Dus hij wist het.
Ja.
En toen kwam die prachtige mooie weg.
Heel goed. Ik heb daaronder 3 teksten gezet. waarin iedere keer het woord herinnering staat. Want wij zitten in een tijd waarin mensen afdwalen, afwijken naar een makkelijke leer en een onbijbelse weg. En dan zegt hij bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 2 vers 14, breng dit in herinnering en betuig voor God dat zij geen woorden strijd voeren, die tot niets dient dan tot ondergang van de hoorders. Titus 3 vers 1, herinner hen eraan aan overheden en machten onderdanig te zijn, gehoorzaam tot alle goed werk bereid te zijn. En dan Judas, ik wil u er echter eraan herinneren. Let op, u die eens alles wist, zie je dat? Er zit een licht verwijt in, want Judas is een klein beetje verontwaardigd dat er mannen zijn binnengeslopen in de christenheid die de genade van God veranderen in losbandigheid en dat niemand ze heeft tegengehouden. Daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 13, terwijl de mensen sliepen, kwam de vijand en zei de dolik tussen de tarwe. Als we niet hadden geslapen, hè, als christenheid, als we wakker waren geweest, was het niet gelukt. Daarom zegt hij ook, u die eens alles wist dat de Heer na een volk uit het land Egypte verlost te hebben, de tweede keer hen die niet geloofde heeft verdelgd. Dus, herhaling is van het allergrootste belang. Vers 13, ik houd het echter voor juist zolang ik in deze tent woon, u door herinnering op te wekken. Tweede keer het woord herinnering. Ja. Dus zodra de apostel was overleden, bij de Heer zijn intrek zou nemen, wat heeft hij achtergelaten? De vermaning om te blijven bij de waarheid. Geen nieuwe dingen te zoeken, geen nieuwe wegen, geen nieuwe openbaringen. Nee, dit is de waarheid. Blijf het je herinneren. En in 2 Korinthe 5 staat iets over die tent. Dat vind ik wel mooi om even op te zoeken. Want wij wonen nu in een tent en wij leggen straks de tent af. Maar er zijn twee opties. Dat lezen wij in 2 Korinthe 5. In vers 1, er staat van 2 Korinthe 5, want wij weten dat als onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Nou, in het vorige hoofdstuk had hij verteld, ja, ik heb ontzettend veel te lijden in mijn lichaam. Je aardse tent wordt afgebroken, jouw lichaam is het middel waardoor God verheerlijkt wordt. Verheerlijk dan God met je lichaam. Alleen, jouw lichaam moet wel worden afgebroken. Gebroken, dat betekent de trots van de mens. Ja, dat wil God afbreken, zodat wij zwak worden. En Paulus in 2 Korinthe 4 zegt, nou ja, in vers 18. Onze uiterlijke mens is in verval. Zie je dat? We worden ouder. We hebben soms te lijden onder allerlei zaken. En dus wordt onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken. Maar we hebben een gebouw, een gebouw. Wat is dat gebouw?
Dat
is wij. Nee? Dat is nog een lastige vraag. Goed lezen wat er staat. Als wij weten dat onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. In deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden.
Een nieuw lichaam.
Ja, de jarige heeft het goed.
Een verheerlijk lichaam.
De jarige zei,
het nieuwe lichaam.
Het nieuwe lichaam.
Ja. De tent is tijdelijk. De woning is eeuwig. Ik heb een paar keer in mijn leven gekampeerd. Ik vind het een ramp.
Ja, ik ook.
Vorig jaar nog met mijn dochter, met dit weer. Het is niks erger dan kamperen. Het geluid alleen al van die rits.
Kramperen.
Geur van het gras. Afschuwelijk.
Hartstikke leuk.
Nee, je hebt
beetje mannen zijn, hè?
Je hebt, je hebt kampeerde lovers en je hebt kampeerde haters. Ik hoor tot de laatste groep. Ja. Ik kan er een betoog een over houden. Als ik eenmaal ga beginnen, hou ik niet meer op. Ja.
Ik voel haar gaan.
Dat snap ik. Ja.
Ik ook. Are you judging me?
Nee, I'm not judging you. I'm judging camping in itself.
Nee, je moet het symbolisch duiden. Het volk van Israël heeft door de woestijn gereisd. En hij is al een taal aan afhankelijk. Maar
hij is het blijkbaar. Nee, ik heb het over het...
Heel vrij.
Ik heb het over het gewone kamperen.
Ja, dat wil ik.
Hier. Waarin je als het ware, ik ga heel eventjes
op een luchtbed,
zij een luchtbed ligt, en je dus 's nachts als je naar de wc moet, door het natte gras moet emmeren, en je een of ander met een TL verlicht hokje met muggen moet gaan staan, waardoor je klaar wakker wordt en weer helemaal terug moet strompelen naar je tentje, waarin je schoenen niet in de tent mogen, want die zijn zeikende nat, en je moet wurmen in die cocoon. Ja, nee.
Ik kan maar één woord bedenken. Begin met een M en eindig op i'tje, maar dat is een beetje.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
En daar ben ik het ook helemaal mee eens.
Ja. Ja. Maar je bent al even in dienst geweest, hoe ken je dat nou?
Nou, wij hebben toen niet gekampeerd. Wij hebben lekker.
De lichtere lichting.
Wij hebben lekker. Wij hebben lekker warm gelegen. Heerlijk.
Zullen we weer verder gaan, jongens?
Ja, kom op. Maar wat nou zo frappant is. Eventjes, let op wat er staat, want dit zien mensen niet veel. Er staat dat hij vurig verlangt, vers 2, met de woning uit de hemel overkleed te worden. Dat is het moment van 1 Korinthe 15 in een oogwenk. Dus Paulus' verlangen was niet dat hij zou sterven. Zijn verlangen was, of verlangen, zijn uitzicht was niet dat hij zou sterven. Zijn verlangen was dat hij overkleed zou worden. Ja? Nou, zing ik soms liedjes van Johannes de Heer. Die gaan dan over de zekerheid dat we ooit zullen sterven. En dan denk ik altijd, nee, dat is helemaal niet waar. Paulus zag niet uit naar de dood. Ja, 2 Timotheus 4 was helemaal op het eind. Maar normaal gesproken zegt hij, elk moment van de dag kan ik overkleed worden. Mijn tent waar ik tijdelijk woon, wordt mijn woning uit de hemel. Maar dan gaat het nog verder. Kijk maar. Dat is een moeilijke vers 3. Als we namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden.
Ha. Ja.
Was er,
dat was een stukje toen de heer Jezus hem met ook opgepakt. Dat die man weg
Ja. Dan zegt hij zegt eigenlijk, hoewel wij normaal gesproken bekleed zijn, met kleding. Als wij voor God naakt bevonden worden, worden wij ook niet met onze woning uit de hemel overkleed. Ja. Want dan blijven alle doden gewoon liggen en de levenden gaan gewoon verder.
We zijn weer in slaap gesukkeld.
Ja. Dit is niet een boodschap van heiliging en dan word je pas opgenomen hoor. Maar naakt is gewoon niet gelovig. En dan verder. Immers, vers 4. Wij die in deze tent zijn, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden. Schitterend is dit. Ontkleed is dat je sterft. Overkleed is dat je woning uit de hemel tijdens je leven ontvangt. Nou, dat is de hoop van de gemeente. De hoop van de gemeente is niet, we gaan eerst nog door de grote verdrukking heen. Maar de hoop van de gemeente is overkleed. Elk moment van de dag kunnen wij overkleed worden. En niet ontkleed. Ontkleed, dat zou best kunnen. Want Peter zegt, het afleggen van mijn tent is aanstaande, vers 14. En dan zegt hij, opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Zie je dat?
Ja.
Nou, en dat is ook exact wat hij in 1 Korinthe 15 zegt. Dat je dus het vergankelijk wordt door het onvergankelijke vervangen. Als de Heer Jezus komt. En dat moment is aanstaande. Maar zolang Peters in deze tent woonde, in zijn lichaam, had hij maar één passie, had één drive, had één bediening, had één doel. En dat was de gelovigen te brengen bij de Heer Jezus. Hun focus op hem. Dat vind ik gewoon zo mooi. Ik denk van wauw. Hij was dus niet bezig met vers 14. Het afleggen van mijn tent. Want dat was voorzegd door de Heer Jezus. Nou, het zou je maar gezegd worden. Johannes 21, hè, wat er staat. Voorwaar ik zeg je. Toen je jonger was, gordde jij jezelf en wandelde waarheen jij wilde. Maar wanneer je oud zult zijn, zul je handen uitstrekken en een ander zal je gordelen en brengen waarheen je niet wilt. Ja. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor een dood hij God zou verheerlijken. Ik vind dat ook weer zo bijzonder. Petrus is uiteindelijk gekruisigd met zijn hoofd naar beneden.
Dat
wilde hij. Ja. En als je dat had gezien, was dat natuurlijk afschuwelijk. Ja. Maar de Heilige Geest zegt, de Heer Jezus dus, dat hij God verheerlijkte in die dood. Nou, dat is dus iets totaal anders.
Maar kun je dat lezen, dat Petrus kruist dat ontvangen?
Dat kun je nergens lezen. Dat is algemeen bekend door Josephus, hoe heet die man?
Flavius
Josephus. Dat is het Joodse geschiedschrijver, die vrij nauwkeurig...
Ja, en daaraan toegevoegd natuurlijk dat met hoedanige dood hij hem verheerlijken zou. Ja. Daarin wijst de Bijbel wel naar iets wat gebeuren zou rondom de dood van Petrus.
Ja. En nadat hij dit had gezegd, zei hij tot hem, volg mij. Dus ja, daar is hij niet mee bezig. Kijk, afgelopen weekend had ik dus een jeugdweekend en ik moest spreken voor tieners. Ja, tieners, oude tieners, hè, van dus ik denk 18 tot 22 of zo, zoiets. Maar heb ik wat gesprekken gevoerd en er was één meisje bij en die was helemaal in de mentale ellende. De psychische nood, depressies, kan niet werken, kan niet naar school. Dan zeg ik, wat is er dan precies allemaal gebeurd? Nou, en dan bleek dus allemaal dingen gebeurd te zijn die normale mensen, die maken dat ook mee. Ja, haar oma was dement geworden of... Een familielid had een ongeluk gehad en had zijn knie verbrijzeld. Maar zij kon daar niet mee omgaan. Waarom zeg ik dit nou? Omdat Petrus wist, ik ga sterven. Maar zijn hele emotie was evenwichtig en hij bleef maar bezig met Christus.
Ja, omdat hij een prachtig vooruitzicht had.
Ja. Ja, maar ik heb dat meisje ook geprobeerd erop te wijzen. Maar het connect niet. Heel gek. Ze willen het wel. Ja. Maar dit en maar dat.
En soms zeg ik dan wel eens, vind je het waarschijnlijk wel fijn? Anders doe je het toch niet?
Ja. Nou, zover ben ik niet gegaan.
Ja, ik moest even lachen. Ja, hoe is het naar jou?
Het is heel moeilijk om de juiste toon te vinden en mensen dat even te triggeren wat ze nodig hebben. Dat is wel moeilijk. Nou, nog één vers en dan gaan we daarna even pauzeren. Vers 15, ik zal me echt beijveren, mooi hè, beijveren. Dat u zich ook telkens na mijn heen gaan deze dingen kunt herinneren. En dat is de derde keer dat het woord herinneren er staat. Ja. Dat betekent dat wij altijd moeten bezig zijn met ons fundament, het woord van God. Van helemaal vanaf Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers, hoeveel is het? 23 of zo?
22.
Ja, zoiets, 22, ja. Dus niet een stokpaardje, niet één favoriet onderdeeltje. De hele schrift is even waardevol. En Johannes 2 heb ik eronder gezet, is een van mijn lievelingsteksten. Daar zegt Johannes in vers 24 van 1 Johannes 2. Wat u betreft, laat wat u van het begin af hebt gehoord hebt, in u blijven. Zie je dat? Blijven. Want je kunt wel eventjes, ja, het woord prachtig. Ik had ooit een jonge man en die was, toen ik net tot bekering was gekomen. Hij zegt, ja, mag ik voor jou ook bijbelstudies lenen, want ik heb de Heer ontmoet. Dus ik gaf mama bijbelstudies. Een paar maanden later kreeg ik ze weer terug. En een paar jaar later was die helemaal de wereld in gegaan. En nooit meer, voor zover ik weet, iets met geloof gedaan. Nou, dus dat is wat ook Lucas zegt in hoofdstuk 8. Even kort blij, even kort, maar daarna. Maar wij moeten blijven bij het woord. Als in u blijft wat u van het begin af gehoord hebt, dat is dus van de apostelen, dat hebben wij hier voor onze neus liggen in de Bijbel, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Wat is nou het bewijs van iemand die in de Heer Jezus blijft? Nou, het bewijs is dat zo'n persoon altijd met de Bijbel bezig is. En ook dat gehoorzaamt. Met vallen opstaan, maar dat vind ik het kenmerk van een christen. Iemand die het woord lief heeft, iemand die dat wil leren, iemand die daar zijn best voor doet. En iemand die ook het verlangen heeft om het in zijn leven of haar leven in de praktijk te brengen. Ja. Daar gaat het om. Het gaat om het verlangen, niet om
hem te kennen.
Ja, of het allemaal namens een geweldig doen. We hebben hier wel een jager in ons midden. En die is, ik zou niet zeggen wie het is. Het is niet de schilder voor de mensen thuis. Maar, nee, het is niet. Geen jarige. Ga je nu zingen?
Nee, niet. Staat er op de dingen?
Er is iemand jarig. We gaan even pauzeren. En we hebben hier voor ons staan, voor de luisteraars, een soort, wat is het eigenlijk?
Een
coolbox. Ja, natuurlijk is dat een coolbox. En daar hoort bij kamperen.
Dus
alles wat met kamperen te maken heeft, is ook te klein.
De camping lovers.
Ja, en we gaan dus nu even genieten van een taartje en dan gaan we zo verder. Zo, dat was best lekkere taart. Tenminste, denk ik, want ik heb niks op. Maar dat komt namelijk zo, mijn moeder is vandaag jarig en ik heb al heel veel andere dingen op. Goed, we hebben dus gezien dat Petrus zich 100% inzette om al de mensen die hij onder zijn gezag als apostel had te beijveren bij de Heer Jezus te brengen. En ze moesten peperen dat ze zich moesten blijven herinneren wat de apostelen hadden geschreven. En dat zie je ook in Handelingen 2, hè, in vers 42. Zij bleven volharden bij de leer van de apostelen. En in Efeze 2, vers 20 staat dat de gemeente is gebouwd op het fundament van de profeten en de apostelen. Of de apostelen en de profeten, moet ik zeggen. Dat staat er. Vers 16, nou krijgen we het mooiste, of tenminste, een heel mooi stukje. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels. Daar wil ik even stoppen. Want vandaag zijn er wel heel veel vernuftig verzonnen fabels. En ik heb het echt over vernuftig. Hè. De mens is zo vernuftig. Als ik zie hoe de meest grote dwalingen worden gebracht met de meest uitgebreide zogenaamde bewijzen, dan dan word ik wel eens een beetje verdrietig van. In 1 Timotheus 1 vers 4 gaat het over fabels. 4 vers 7. 2 Timotheus 4 vers 4 en Titus 1 vers 14. Dus 4 keer, met Petrus erbij 5 keer, lezen we het woord fabels. Dat zijn bedachte fantasieën. Nou, ik heb dus citaat van preterisme.nl. Dat is van een meneer die heet Anne Salomon. Goed heb. Nou, daar moet je dus heel ver van blijven, maar wat staat daar op die website? Al de schriften die verwijzen naar de eindtijdgebeurtenissen moeten betrekking hebben op de vervolging van christenen onder Nero, de Romeinse burgeroorlog en de Joodse opstanding tegen Rome, van 64 tot 70 na Christus, die uitmonden in de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en wat het einde betekende van het offeren van dieren, het definitieve einde van het oude verbondsysteem. Nou, hier zie je aan een vernuftig verzonnen fabel dat alle eindtijdverwijzingen zouden gaan over de verwoesting van de tempel. Dat is niet zo. Waarom niet? Weet iemand dat? Waarom kan dat niet zo zijn?
Nou, sowieso omdat heel veel profetieën toch nog helemaal nog niet zijn vervuld.
Want?
Nou, zoals dat er bijvoorbeeld Damascus verwoest zou worden, of dat de Gazastrook verlaten zou worden, dat is toch niet hier gebeurd?
Ja, heel goed. Maar het allerbelangrijkste is, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zal hij komen met al zijn engelen en de uitverkorenen verzamelen van de vier hoeken van de vier windstreken van de aarde. Dat is niet gebeurd.
Dan zou de duivel wel een hele lange ketting hebben.
Ja, ook dat.
Als dat zo was.
De Satan zou gebonden zijn.
Ja. De volgende leugen staat daaronder, ook van de website preterisme.nl. Je zou hem ook kunnen noemen vernuftigverzonnenfabels.nl. We worden vertroost door het feit dat we, let op hè, als gelovigen weten dat we voor altijd in de aanwezigheid van de Heere zijn. We wachten dus nergens meer op.
Dus niet op iets meers.
Nee.
Het kan niet beter worden dan het
dat
nu is.
Ja.
Dat meen je niet. Ja. Ja. Man, ellende, ja. Airco shower de hele dag.
Kamperen. Afschuwelijk. Nee, maar. Ik heb die website vandaag bekeken en dat is een ongelooflijk uitgebreide website met talloze schriftplaatsen en allemaal bijbelstudies. Die allemaal bewijzen, zogenaamd, dat al de eindtijdvoorzeggingen al zijn vervuld.
Ja. Je gaat er echt in geloven op het moment dat je er voor de eerste keer naar kijkt.
Ja.
Maar het is echt heel erg vals. Op het moment dat je niet het zicht mag hebben wat het woord vertelt,
juist.
Dan kun je er doorheen prikken, maar anders kun je heel goed begrijpen.
Wat is ermee verbonden? Dat heb ik nog ontdekt, want dat gebeurt altijd met dit soort dwalingen. Het leidt altijd tot meerdere ernstige dwalingen. Dus bijvoorbeeld de hel bestaat niet. De Satan eigenlijk ook niet.
Is een macht.
De doop, niet nodig. Vrouwen mogen overal spreken. Sterker nog, we moeten ons schamen dat we ze hebben verboden om overal te onderwijzen en te leren. Net als mannen. Nou, dan zie je alweer, het zijn vernuftig verzonnen fabels die ingaan tegen de apostolische leer. Want de apostelen leerden heel duidelijk de komst van de Heer Jezus. Die zal de antichrist, de mens van de zonde, door de adem van zijn mond verteren bij zijn komst. Nou, ik heb nog geen antichrist gezien. Toch?
En dat gaat ook vaak gekoppeld met de vervormingstheologie.
Ja, inderdaad. Ja.
Het verwerpen van Israël. Wij zijn in de laatste.
Ja. Okay. En onthoud nou dat als je gezond wil zijn in het verstaan van het profetische woord, dan moet je heel duidelijk vasthouden aan het verschil tussen Israël en de gemeente.
Ja, absoluut.
En heel duidelijk dat Israël als aardse volk verworpen is, dat de gemeente een volk is bestaande uit gelovige heidenen en gelovige joden, die niet worden ingevoegd in Israël, maar die worden samen tot iets nieuws geschapen, namelijk een nieuwe mens, een nieuwe schepping, verbonden met de Heer Jezus als zijn lichaam. En als straks de volheid van de heidenen binnengaat, in het huis van de Vader, dan zal God zijn volk Israël, heel Israël, dat is dan het de rest, uit Jesaja 10, zal God behouden. En het goddeloze deel van Israël, net als alle andere goddeloze mensen, die zullen verloren gaan. Dat is wel belangrijk, dat je dat onderscheid houdt. En zodra je inlaat met verbondsleer of Calvinistische extremen, dan ga je helemaal in de war raken. Want dan denk je, ja, Israël is vervangen door de gemeente of zo. En wij hebben het de zegen, zij de vloek. Nee, is niet zo.
Heb je dan ook niet dat de Bijbel zich veel vaker tegenspreekt?
Ja.
Snap je? Op dat moment spreekt de Bijbel zich heel vaak tegen. Op het moment dat je het juiste zicht hebt, dan klopt alles.
Ja.
Dan denk je, hé, maar het klopt. Dan ga je elke keer zien, hé, oh, dat klopt. En op vanaf elk ander zichtpunt, dan klopt het bepaalde stukken niet meer.
Nee. Dan kom je in de knoop.
Dan kom je in de knoop.
Ja. Maar het is de sleutel wat ik het over heb, hè? De gemeente en dat is de sleutel voor alles eigenlijk.
De Heer Jezus is verworpen door Israël, in feite door de hele mensheid. En dus heeft God in zijn Zoon iets nieuws gemaakt. Iets nieuws wat helemaal niet verbonden is met aardse systemen of met Joodse systemen. Maar het is in zijn Zoon een nieuwe schepping. En wij zijn zijn lichaam. En wij hebben dus nu te maken met hemelse dingen. En de hemelse dingen zijn de dingen van Christus. Maar als je gaat leren dat de komst van de Heer in het verleden ligt.
Ja.
En alle zaken betrekt alleen maar op de vernietiging van de tempel. Ja, dan ben je al sowieso al Joods hier denken natuurlijk. Want de komst van de Heer is niet alleen maar beperkt tot Israël. Maar dan heb je echt een fabel verzonnen.
Want jij weet eens over Matthäus 24, hè?
Het is Clement?
Over 24, weet je ook dat een stukje wat je toen had.
Ja.
Ja, dat is daar duidelijk.
Ja.
Als je daarop gaat focussen, dat heeft niks met de gemeente te maken.
Matthäus 24, ga ik zo nog iets over zeggen.
Niks met de gemeente te maken.
Ik heb ook wat lezingen in Nunspeet gehouden. Nu zijn we bij nummer 7. Christus in Matthäus, Christus in Marcus. En daar elke avond bestaat uit een uur waarin ik eigenlijk de grote lijnen uitleg van dat Bijbelboek. En als je met Matthäus begint, dan zie je gewoon, wat is daar het doel van? De Heer Jezus is de Messias van Israël. Ja. En daarom is Matthäus 24 ook in dat kader de toekomst van dat volk. En de gemeente is daar niet in aanwezig. Want wij wonen niet in Judea, we hoeven niet naar de bergen te vluchten. We hebben niet te maken met de tempel. Wij zijn ook niet de uitverkorenen die worden verzameld. Nee, het is alles gericht op Israël. Maar kom je bij Lucas, dan gaat het weer over iets heel anders. En Johannes heeft nul tekenen van de eindtijd. Waarom? Omdat hij daar de zoon is die zegt, ik zal jullie tot mij nemen. Dat is onze focus. Ja. Nou. Maar Petrus zegt in vers 16, wij hebben juist de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Niet omdat we iets bedacht hebben, maar wij waren ooggetuigen van zijn majesteit.
Ja. Ja.
Toen zij op de berg waren, de heilige berg, dan lezen we in Matthäus 17 vers 2, en hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd. En zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Nou, dit is zijn heerlijkheid die jij zal hebben als hij straks komt. Dat is zijn majesteit. Hij was op aarde de vernederde mens. En hij heeft het niet als een roof geacht God gelijk te zijn, maar hij heeft zich ontledigd en de gedaante van een slaaf, van een mens aangenomen. Maar straks wordt zijn heerlijkheid onthuld. Wat Petrus en Johannes en Jacobus al hebben gezien. Nou, en met die mensen zijn wij nu verbonden. En de kracht en de komst van onze Heer Jezus is bekendgemaakt, vers 17. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid. Toen van de luisterrijke heerlijkheid, twee keer het woordje heerlijkheid, zo'n stem tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehaag heb gevonden. Dat is toch heerlijk? De wolk van God, de Shechina, die zijn aanwezigheid typeerde in de woestijn, de woonplaats van God, daarvan uit werd één grote richtingaanwijzer, een grote pijl werd gericht op Christus. En Petrus was daar, Johannes was daar, Jacobus was daar, Elia was daar, Mozes was daar, de Vader was daar. 6 en de 7 is Christus. En alle aandacht gaat naar hem. Daarom is ook Petrus en alle andere apostelen zo gericht op hem. En als ik heel eerlijk ben, ik heb het hier wel vaker gezegd, maar ik mis dat soms zo in evangelische kringen. Het is worship, het is... Ja, wat is dat toch? Dat het niet echt om hem gaat. Hij wordt wel genoemd hier en daar, maar het is niet, je voelt niet echt een diepe, wat hier staat. Een diepe bewondering voor zijn persoon, zoals in Openbaring 5. Iedereen is daar om hem. Hij is het lam, hij staat in het midden. En de engelen en de gelovigen, ze zijn allemaal op hem gericht. En dan kom je in een dienst en dan gaat het een beetje over God en die heeft ons geschapen en nou ja, prima. Maar echt over de Heer Jezus als de geliefde, magertjes. Ik zeg dat niet om te oordelen, maar ik vind dat gewoon soms zo verdrietig. Ik weet niet of jullie dat een beetje mee kunnen voelen.
Ja.
Maar Petrus zei, ik wil graag tenten maken voor Elia. En in al die kerken zijn ook allemaal tenten gemaakt voor allerlei bekende sprekers en bekende mensen. En, dat is helemaal niet de bedoeling.
Lekker kamperen.
Lekker kamperen.
Ik zeg je.
Ja, dat was een goeie grap. Elia en Mozes, die had ook geen zin om te kamperen, dus die... Nee.
Mozes snap ik niet. Ja.
Mozes had al 40 jaar genoeg van.
Even bij de les blijven. Even bij de les blijven. Kom op.
Ja. Je gaat steeds met Nico lijken.
Ja, en dat is net wat lijken.
Ja, hè?
Nico, hoor je
het? Ik hoor nooit een grapje. Maar Nico, op, terug naar de Bijbel. Oké. Okay. Nee, maar...
En Nico luistert
hoor. Luistert hij deze stad? Ja, we... diep respect voor onze broeder Nico. Amen. Goed.
Nico, we missen je.
Ja. Maar die man is al overal, joh. Die kan niet om zien. Vers 18. En toen wij deze stem uit de hemel... Sorry, en wij hoorden deze stem uit de hemel komen. Toen wij met hem op de heilige berg waren. En als zij al die stem hoorden uit de hemel... laten wij dan ook onze aandacht richten op hem, op zijn komst. Zoals ook, ik heb die niet eens gezegd, welk citaat het is. En Johannes 1 vers 3, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij. Let op wat er staat, hè. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Dus Petrus had gezien de majesteit van de Heer, gehoord van de Vader wie hij is. En dan zegt Johannes, wij verkondigen op dat, let op. En dat vind ik ook zo mooi, dat moet je even op je laten inwerken, wat er staat in 1 Johannes 1 vers 3. Er staat, wat wij gezien en gehoord hebben, dus van de Heer Jezus, verkondigen wij ook u. Dus wat was nou hun verkondiging?
Zijn heerlijkheid.
Ja. De verkondiging van de apostel was gewoon de Heer Jezus. En als jij hem verkondigt, ga je automatisch, als je groeit in hem, al die andere aspecten van... de gezonde leer, die ga je vanzelf oppikken. Oh, hij komt. Hij kan elke dag komen. Ah, de gemeente is zijn lichaam. Ah, wij zijn ook het huis van God. Daarin is hij de norm. Oh, zijn geboden. Oh, dat is gewoon zijn persoon. Alles valt op zijn plek als je maar met hem bezig bent. Maar zodra je theologie gaat studeren, en je gaat van wijze mannen met allemaal academische graden, ga je leren over God, dan kom je er niet. Nee. Je moet echt van jezelf leeg worden... En zeggen, Heer Jezus, het moet om u gaan.
Je moet verliefd worden.
Hè?
Je moet verliefd worden.
Ja, en nog meer dan dat zelfs.
Ja.
Ja. Dat is het geheim. Het geheim is dat de geest gaat in jou, als het ware, zoals bij Elisabeth, die sprong op, dat kind. Hè? Maar de geest gaat als het ware in jou opspringen. Je voelt dat soms.
Ja.
Ah, het gaat om hem. En dat maakt dat ik dit werk blijf doen. Ook al word ik soms een beetje aangevallen, hier en daar. Maar ik weet gewoon van, oké, dit is het. Dit moeten we blijven doen met hem, met de Heer Jezus. En dan staat er op dat ook u met ons gemeenschap hebt. Dat is heel eenvoudig. Wij hebben gewoon gemeenschap met apostelen die er nu niet meer zijn. Omdat zij ook van hem hielden en houden. En wij ook. Kijk, in Rome heb je allemaal beelden. De heilige Paulus, de heilige Petrus. Er staan heel ver van de mensen af. Maar voor ons is het gewoon, het zijn gewoon broeders.
Ja.
En wij zullen straks die broeders, Paulus, zullen we ook gewoon als gewoon broeders doen. Zien. He?
Nee, ik weet het broers gaan maken.
Ja, ze had weer taart op natuurlijk. Ja, dat zag ik al. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dan komt het jongens, vers 19.
Ja.
Favoriete tekst van de schilder.
Ja.
Ja, weet ik. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. Zij zagen het en zij hoorden het. Maar wij hebben het woord. Mijn vader zegt altijd tegen mij, waarom laat God zich niet even een keer zien? Hè? Zoals toen bij die apostelen, zou toch veel makkelijker zijn? Nou, dan zeg ik altijd van, daarmee schiet je echt niet verder niks op. Maar wij hebben het profetische woord. Wat zij zagen en hoorden, hebben wij geschreven. En de geest maakt het levend. Maar er staat wel, des te vaster. Dus met andere woorden, zo mogen wij weten dat het profetische woord nog belangrijker is dan dat we al dachten. En u doet het goed aan daarop acht te geven. Nou, wat zegt de schrift over de profetische woorden, over het woord? 1 Petrus 1, vers 10 en 11. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst. Die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl zij navorsten welke, of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde toen hij tevoren getuigde van twee dingen. Het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Mm. En het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, Openbaring 19, vers 10. Met andere woorden, het profetische woord gaat altijd over de vestiging van het koninkrijk van de Heer Jezus, zijn komst. En ook over zijn lijden, Zacharia 9 bijvoorbeeld. Maar alle profeten hebben gesproken over zijn komst. Micha, Jesaja, noem ze allemaal op. Ja. Daniel, Daniel 7, de komst van de mensenzoon. En daar moeten we acht op geven. Waarom?
Dan krijg je een onwrikbaar fundament.
Ja. En er staat in Daniel 10, vind ik een prachtige uitdrukking, vers 21, het boek van de waarheid. Het boek van de waarheid. Ik zou jullie willen adviseren, als je Engels kunt. Kun je Engels lezen?
Nee.
Jammer. Schaf een Darby-vertaling aan. Gewoon voor de bij.
Een Darby?
Ja, een Darby-vertaling. Kun je bij het woord de waarheid wel bestellen. Ik heb hem zelf ook. En sommige dingetjes vertaalt hij net even wat anders. Dat je denkt, wauw. The Scriptures of Truth staat hier dan.
Online vinden.
Hm?
Online.
Ja. Ook. Dus het is gewoon voor de bij. Hè? Niet dat het nou heilig is of zo. Maar ik vind het fijn om... Het is een betrouwbare vertaling. Als, let op, waarom moeten wij acht geven op profetisch woord? Is dat omdat wij dan kennis krijgen? Krijgen we dan een mooi theologisch kader? Worden wij dan opgebouwd op onze eschatologische kennis? Nee. Waarom? Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. En vandaag leer ik dat het woord duister hier letterlijk betekent smerig. Vuil. Voor God is deze wereld smerig en vuil. En hij woont in een ontoegankelijk licht. Er kan dus geen enkele verbinding zijn met de wereld en met God. Dat is onmogelijk. Als je een vriend met de wereld wil zijn, ben je vijand van God. Waarom? Omdat je je verbindt met iets smerigs en iets vuils. En het is mij een raadsel, nou ja, niet helemaal, maar dat er dus christenen tussen haakjes zijn die zeggen, ja, maar ik ben homoseksueel en ik woon met een man samen en ik heb een seksuele gemeenschap met die man. En toch vindt God mij oké. En vind ik dat ik geaccepteerd moet worden in de gemeente. Ik schrijf een boek. Nou, dat vind ik dus duister. En als wij het profetische woord lezen, dan weten wij, God gaat deze wereld oordelen. Hij gaat zijn zoon en dat koninkrijk van zijn zoon in de plaats stellen van al dit gemodder, van al die regeringsleiders die denken dat ze hier het vrederijk wel kunnen stichten. Want een gelovige heeft geen affectie met welke politieke partij dan ook. Het is toch allemaal maar duister, toch? En daarom bidden wij voor onze overheden, tuurlijk. Maar wij weten, het is duister. Ze zijn allemaal, bijna allemaal ongelovig. Met uitzondering natuurlijk van een paar, gelukkig. Maar ze staan ook voor duistere zaken. Abortus, homohuwelijk, nou ja. Van de week nog, hoeveel doden waren er wel niet al door die zelfmoordtoestand, euthanasie, pil? Droevig.
Wat ik wel bijzonder vind is, en je doet er goed aan daarop acht te geven, hoe weinig er acht opgegeven wordt in deze maatschappij waarin we nu leven. Als wij weten dat de Bijbel uit zo ontzettend veel profetie bestaat, rond de 1/3 van de Bijbel bestaat uit profetie.
Ja.
En nou ja, wordt er echt zeer weinig achtergesteld.
Ja, en natuurlijk wordt het ook door de tegenstander voortdurend verdraaid. Hè? Dat is ook nog een keer een probleem.
Ja.
Ik heb natuurlijk net het preterisme genoemd, maar er zijn nog zoveel andere variaties. Ja. Waarbij bijvoorbeeld binnen Heartcry, een belangrijke organisatie in Nederland, maar daar wordt ook niet over de opname van de gemeente gesproken.
Bijvoorbeeld. Ja,
het is allemaal...
Omdat ze het eng vinden. Omdat er te veel dan over gesproken wordt en dat ze het dan maar niet doen.
Ja, omdat ze dat gewoon niet zo zien.
Nee.
Ze geloven er niet in. Ze zullen het ook niet gaan hebben over de grote verdrukking of iets dergelijks.
Dat is wel over de komst van Christus.
Dat wel.
Ja. Misschien over de komst van Christus, maar dan hebben ze het over. Hè.
Ja.
Christus die op de lijf.
Okay. En waarom is het nou zo belangrijk om toch in die opname, ik heb het net al een stukje aangekaart uit 2 Korinthe 5, het verlangen om overkleed te worden, het verlangen om hem te zien zoals hij is, reinigt jou. En de hele leer dat we straks nog een verdrukking krijgen, en, nou, dan kan het beter hier niet meer zijn, toch? Dat is helemaal geen hoop. Ik snap dat gewoon niet, dat mensen dat serieus aanhangen. En dan staat er zo mooi, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dat is wel een beetje een mysterieuze uitspraak. Maar het lijkt alsof het duister de overwinning haalt. Als je gewoon met je fysieke ogen kijkt. Oekraïne, Gaza. Nou ja, van de week was het allemaal nieuws over de meest gruwelijke dingen die in dit land gebeuren. Hè, dat ik echt denk, Heer, kom. Maar als je acht geeft op het profetische woord, dan zal de dag aanbreken in je hart.
Dat is belangrijk. Ja.
En 1 Thessalonicenzen zegt, ik heb dat eronder geciteerd. Maar u broeders, bent niet in de duisternis. Zodat die dag, hè, de dag van de Heer, u als een dief zal overvallen. Want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wat betekent dat? Dat betekent dat je de dag toebehoort. Ja?
En dat je het heel mooi gaat zien. Vind je het goed als ik Spreuken 4 vers 18 lees?
Ja, zeker.
Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.
Ja.
Mooie tekst. En dat is, want door onze Heer Jezus Christus leven we in de dag. En dat, hoe makkelijk voorbeeld is het? Want je ziet vet veel. Ja. Als we nu naar buiten zien, kijken, zien we geen klap. Je ziet niks.
Nee.
En net zag ik nog allemaal hele mooie bomen. En, ja. Snap je?
Ja. Ja. Maar je staat wel s'nachts graag tegen een boompje aan.
Dat is een ochtend, dat is een ochtend.
Ja, ik heb dat niet. Ik refereer je niet aan een. Ja.
Prachtig mooi om in de dag te leven. Heerlijk.
Nee, maar luister. Wij zijn bestemd voor de dag. Dat is de 1000-jarige regering plus alles wat daarna komt. Nu is het nog nacht. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Zacharias noemt het ook als hij profeteert over de Heer Jezus, de opgang uit de hoge. De dag is er niet. Maar wij zijn zonen van de dag. En als je dus het profetische woord leest, en je bent met de Heer Jezus bezig, wauw, hij komt. Dan gaat de ster, de morgenster, dat is een woord. Ik kan even uit de voetnoot lezen van de Theos vertaling. Staat hier, even zien. Letterlijk, die 's morgens licht brengt. Een ander woord dan in Openbaring 2 vers 28 en 22 vers 16, waar het letterlijk morgenster betekent. Dat is een iets ander woord.
Venus morgens vroeg.
Ja.
Bij de zeevaart hadden ze dat toch niet?
Ja.
Als de nachten zo lang waren, hadden ze geen klokjes toen de tijd.
Ja.
Dan waren ze soms hele moeilijke en zware nachten.
Ja.
Waar dat heel pittig was. En op het moment dat ze die ster zagen, wisten ze, de morgen komt eraan.
Niet als ze op een horloge keken.
Dat hadden ze niet.
Nee,
dat zeg ik toch.
Ah, ja.
Daarom wisten ze, hey.
Ja. Hoe noem je dat nou, als het heel aardedonker is, vlak voordat de zon komt, is het aardedonker. Mm-hmm. En dan is die ster in de lucht, hè? Ja. Dat
is precies. De morgenster is hier dus iets meer, wordt hier iets meer mee bedoeld, gewoon van de ster die opgaat voor het licht wordt. Terwijl bij Openbaring 22 en Openbaring 22 vers 16 het echt puur over de Heer Jezus zelf gaat. Dat heeft natuurlijk wel een verbinding met elkaar.
Ja.
Maar de morgenster is het eerste sprankje licht wat je hebt als je voordat het dag wordt. En het is natuurlijk ook zo dat de dag is het 1000-jarig rijk, maar wij worden al bij de Heer gebracht voordat het 1000-jarig rijk aanbreekt en de grote verdrukking gaat beginnen.
Heel grappig.
En daar refereert de morgenster natuurlijk ook op. En als de morgenster opgaat in je hart, dan weet je dat.
Ja.
En dat betekent dat wij ons niet laten overweldigen door het duisternis, door het smerige, door het vuile, maar dat wij in onze hart al bij de dag zijn. Met de morgenster. En dat heeft echt een effect op je.
Word je wel blij van?
Zeker.
Blij. Maar het belangrijkste is, onthoud je van elke vorm van kwaad. Dat zegt ook Efeze 5, geloof ik. Want God haat de duisternis. Ja, toch? Ja. Hij is licht.
Ja.
Goed. Ik heb dat ook ondergezet. Wij verbinden ons daarom niet met pogingen om de wereld te verbeteren. Er zijn twee visies vandaag. Het dominionisme en het kingdom now. Het dominionisme zegt, vierde musketier, wij moeten het koninkrijk van God in de wereld bekendmaken. Door, en dan wordt er Lucas 4 aangehaald, armen, het evangelie te verkondigen. Arme mensen, die moeten we geld geven, bezittingen. Gevangenen moeten loslaten, onderdrukten. Mensen die onderdrukt zijn in allerlei vreselijke regimes, en moeten we helpen. Hè? Blind het gezicht, dus dat is kingdom now ook. Genezing. Maar dat bedoelt de Heer Jezus helemaal niet. Hij bedoelt armen. De mensen die arm van geest zijn. Ja. Gevangenen. Waarvan? Satan. Ja. Zonde.
Bedekking.
Blinden. De fariseeën. Ja. Enzovoort. Dus dat dominionisme is een leer die sociale gerechtigheid wil brengen. We gaan hardlopen daar en voor het goede doel daarin. En dan zeggen heel veel mensen, ja, dat is allemaal fantastisch. Hè? Ja, kun je er moeilijk op tegen zijn. Maar mijn vraag is, deden ze dat in het boek Handelingen ook? Gingen ze toen ook allerlei sociale hulp verlenen aan ongelovigen? Nee. Ik zeg niet dat het niet mag, het is niet verkeerd, maar het is een verschuiving van de focus. Want wat is onze roeping? Onze roeping is niet het koninkrijk te verbreiden, maar doordat Christus in ons leven alle gezag heeft, wij ons onthouden van het kwaad dat de wereld wel doet, zijn wij lichten. En dat is onze roeping.
Er ligt een stad op de Heilige Berg.
Ja. En daar, natuurlijk mag je dan een sponsorkindje hebben. Tuurlijk mag je dan. Maar dat is niet de focus die wij moeten hebben. De focus is goed doen aan de huisgenoten van God. Dat is het meest. Aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van God. Zij hielpen de armen in Jeruzalem met collecten. Zij ondersteunen elkaar na de aardbeving in Handeling 11. De gelovigen. Dat was hun focus. Want dat zijn hun broers en hun zussen. Dat is het volk van God. Dus, in het kingdom now, dat zegt van nee, wij moeten nu het aanstaande koninkrijk al vertegenwoordigen door tekenen en wonderen. En dan zeg ik altijd, waar staat dat?
Nou, nog een stapje erger. We moeten het zo doen, want dan pas.
Ja, dat is nog het ergste. Ja.
Als we op 7 gebieden de wereld goed gemaakt hebben. Ja,
dan komt de Heer terug.
Dan pas kan de Heer Jezus terugkomen. Ja. Dan hebben wij het perfect voor hem gemaakt.
Nou ja, je ziet het bijvoorbeeld bij Hans Maat van There is More, hè, en, New Wine en zo. Die zijn helemaal vol van een soort koninkrijksgedachte die niet in de schrift voorkomt. En wat je dan ook altijd proeft. Ik heb die map een beetje gevaarlijk gemaakt, sorry. Wat je ook altijd proeft is dat de nadruk op de Heilige Geest komt te liggen.
Ja.
En ik las vandaag nog van iemand die schreef, God is met een krachtig werk bezig in de kerk. Wil je daar deel van uitmaken? Dan moet je. Nou, dan krijgen we dus het dominionisme. Het koninkrijk gaan verbreiden. Ja, nou, dan gaan we weer.
Geld stopt op deze rekening.
Ja. Nou, dat weet ik niet. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 zegt, wees nuchter. Want de wereld waarin wij nu leven doet zich mooi voor, ja? Maar kijk maar eens door al die prachtige uiterlijke dingen heen. Het is één grote verbrokenheid. En het is een duistere plek. En er komt een einde aan deze wereld. Hè? En we proberen nog zoveel mogelijk mensen bij de Heer te brengen en over hem te getuigen. Maar wij moeten nuchter blijven en niet ons laten meeslepen en dronken laten maken door de geest van deze wereld die alleen maar bezig is met, vandaag las ik ook weer, ernstige ziekten komen terug. Besmettelijke ziekte, het klimaat. Allemaal gevaar, gevaar.
Angst.
Nee.
We hebben dus geen angst.
Nee. Daarom is ook dat woord in ons hart zo belangrijk. Vers 20. Dan krijgen we nog een aansporing over de profetische schriften. Weet dit eerst. Dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. Ik heb dus nog even een citaatje eronder gezet van preterisme.nl. Daar staat letterlijk, de verwoesting van de tempel is het centrale thema van de eschatologie. Nou, Matthäus 24 vers 2 als de discipelen op de tempel wijzen. Maar de Heer Jezus, als je het hoofdstuk leest, grijpt alleen maar dat aan om over zijn komst te spreken. De komst van de Heer is het centrale thema van de eschatologie. Niet de verwoesting van de tempel. Dus een eigen uitleg wordt er weer gegeven. Terwijl als je schrift met schrift gaat vergelijken,
klopt het.
Dan zie je gewoon, oh, maar wacht eens even. Die verwoesting van de tempel is eigenlijk een voorproefje van wat er straks nog weer gaat gebeuren. Een grote verdrukking. Als de tempel weer hersteld zal zijn en de antichrist zich zal laten aanbidden dat hij een god is. En dan proberen ze dat weg te wuiven. Ja, nee, dat is niet de letterlijke tempel, dat is natuurlijk de gemeente. Hè? Maar zo ga je maar door. Maar Petrus zegt, beste lieve gelovigen, de profetie kun je niet zelf uitleggen. Je kunt niet een stukje eruit liften en je eigen visie erop loslaten. Je mag niet een stukje isoleren. Terwijl we altijd schrift met schrift moeten vergelijken om tot een evenwichtige uitleg te komen. Ja? Weet dit eerst. Nou, wat lezen we in 1 Petrus 1, die ik net al voorlas, vers 10 en 11. Wat is het thema van de profetie? Het lijden van de Heer Jezus en de heerlijkheden daarna. De heerlijkheden daarna, niet de verwoesting, de heerlijkheden. Dat zegt het woord. Goed, vers 21, laatste vers. Want niet door de wil van de mens werd ooit profetie voortgebracht. Er was niemand die dacht, nou, ik heb wel zin om even wat op te schrijven. Nee. Heilige mensen, dus mensen die apart zijn gezet, daarvoor, van God uit, zij werden geroepen door de Heere God, hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken. Of geschreven. Het was ook niet zo dat zij maar gingen zitten en dachten, nou, ik moet dit schrijven als een soort robot. Nee, ze hadden hun eigen gedachten, Lucas had alles onderzocht, Johannes zat op Patmos, schreef op wat hij zag. Maar de Heere God heeft door zijn geest het levend gemaakt, het waar gemaakt, geïnspireerd.
Ook een eigen manier van schrijven.
Ja. Hm. En de Satan heeft een ontzettende hekel aan het profetische woord. Hm. Waarom?
Die wil de mensen in duisternis houden. Hè?
Ja, waarom? Want, hè?
Ja, dan hebben ze geen licht en geen zicht op hem.
Nee. Zijn eigen ondergang wordt beschreven in het profetische woord. Dus hij doet er alles aan om dat maar te verduisteren voor de mens. En om het te verdoezelen door allerlei dwalingen en verwarringen. En er zijn zoveel verwarringen als het gaat om de eindtijd. Het is niet te geloven. Maar het simpele wat je moet onthouden van de komst van de Heer is, hij komt voor de gemeente, hij komt voor Israël en hij komt voor de wereld. Hij komt voor de gemeente, dat is overkleed worden. Ik zal je tot mij nemen. Hij komt voor Israël. Ze zullen zien op hem die zij verstoken hebben. En ze zullen een bron van ontzondiging hebben. Zacharia 13. En hij komt voor de wereld. Damascus. Er zullen heel veel volken behouden worden op grond van Matthäus 25. De schapen die behouden worden omdat zij wat betreft de Joodse getuigen hebben bewezen opnieuw geboren te zijn. Hoe ze hen behandeld hebben. Dus dat is allemaal een verschillend iets. Nou, als er staat dat ze door de Heilige Geest gedreven zijn, dan betekent dat dat ze over de Heer Jezus schrijven. Want de Geest is gekomen om, Johannes 16, vers 14, hij zal mij verheerlijken, de Heilige Geest. Want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen en de toekomstige dingen ook nog. Dus het profetische woord wijst op de komst van de Heer, op de heerlijkheid van de Heer. Zoals op die berg zijn majesteit gezien werd en gehoord. En Petrus schrijft deze dingen voordat hij gaat spreken over de dwaalleraars. Waarom?
Om ze te herinneren.
Om? Ja.
Om te herinneren.
En dus dat God ook bij zijn komst, de komst van zijn zoon, al die valse leraars zal oordelen. En al die spotters. Daarom moeten wij als nuchtere mensen ons oog gericht houden op dat woord. Ons niet laten meeslepen door allerlei valse leringen bij de Heer Jezus blijven. Heel eenvoudig. En dat is niet de Christus die we zelf bedenken. Een Jezus die zelf bedacht is. Maar als het overeenkomt met dit geschreven woord, de Christus der Schriften. Hij die onze verlosser en onze Heer is.
Amen.
Amen. Nou, het was weer een avondje. En ik denk een heel bijzonder mooi. gedeeld. Amen.